Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kroneman voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten, vanmiddag om 5 uur zal dominee A. Meuleman voor ons voorgaan. En volgende week zondag, 9 februari, zal om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee R.C. Boogaard voor ons voorgaan. Aanstaande dinsdagmiddag 4 februari is het de seniorenmiddag. Deze begint om 2 uur 's middags. Alle senioren van hartelijk welkom. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, voor het landelijk jeugdwerk, de HHJO. De tweede is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De derde ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen, Psalm 146, vers 3, waarna wij in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit de 9e psalm en daarvan het 11e, het eerste, het 11e en het 13e vers. Psalm 9 vers 1, ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed, mijn binnenste, mijn ziel verzellen, vergezellen, mijn tong en mijn binnenste, zij zullen samen al uw wonderen vertellen. En we zingen ook het 11e vers. Zingt, zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft, en laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. En ook het 13e vers. Bewijs, o Heer, uw knecht genade. Sla mij in mijn ellende ga. Ziet u het aan? Ziet u op mijn ellende? Zie hoe mijn haters mij verdrukken. Gij die mij wilt de dood ontrukken. U die mij van de dood wil bevrijden. En daar zal het over gaan in deze dienst. Vorige week zondag stonden we stil bij het lijden van de christen. Vanmorgen staan we stil bij het sterven van de christen. Het vervolg uit de Filippenzenbrief. En daarom zingen we nu ook deze psalm. Psalm 9, vers 1, 11 en 13. Gemeente, we luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 102 het 11e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst genade beschouwen zal. En gevangenen in hun zuchten horen als zij tot hem vluchten. Om hen uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. Om hen te bevrijden van de dood. Psalm 102, het 11e vers naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, Hij is het die de wet volkomen vervuld heeft. En Hij is het ook die de wet heeft samengevat. Hij heeft gesproken, u zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we gaan vanmorgen verder met de prekenserie vanuit de Filippenzenbrief. En daarom openen we nu samen het woord van de Heere in het Nieuwe Testament bij de brief van Paulus aan de Filippenzen. Wij lezen het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met vers 26. Vorige week zondagmorgen was de tekst vers 12 tot en met vers 18, en dat ging dus over het lijden van de christen, de vrucht van Paulus' gevangenschap. En vanmorgen is de tekst vers 19 tot en met vers 26, en dat gaat dan over het sterven van de christen, het heengaan of het blijven. Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26 is de schriftlezing. En vers 19 tot en met 26, dat is de tekst voor deze morgen. Dan luidt het woord van de Heere in Filippenzen 1 vanaf het 12e vers als volgt. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil, en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog, toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Gemeente, ook deze morgen willen we samen voorbeden en dankzegging doen. We willen voorbeden doen voor mevrouw Anneke van Oosten, die een longontsteking heeft gehad en daar nog steeds de gevolgen van ondervindt. We willen danken met mevrouw Alexandra de Heer, omdat ze een kleindochter heeft gekregen. Liesel is de dochter van Anne en Benjamin. Gemeente, laten we nu samen bidden. Heere, grote, levende God, barmhartige Vader van onze Heere Jezus Christus. Op deze zondagmorgen brengt u ons weer samen in uw woning. Wij danken u dat u ons samenbrengt, dat u het geeft dat wij thuis uw woord weer mogen horen, dat uw woord mag klinken ook op deze zondag, de eerste dag van de nieuwe week. U bent trouw, u bent goed, u bent de levende. U zoekt ons weer op, Heere Jezus. U bent opgestaan uit de dood. Het is weer de dag van de opstanding. En Heere, dan moeten wij het u belijden, nu er weer een week voorbij gegaan is, dat wij tegen u gezondigd hebben. Dat wij zo vaak gestruikeld zijn in woorden, in gedachten, in daden, in ons doen en in ons laten. Wie zijn wij tegenover u, de heilige God? Wij hebben tegen u gezondigd. En daarom is de dood in de wereld gekomen. Het loon op de zonde is de dood. En nu bent u, Heere Jezus, gekomen in de wereld om de dood te overwinnen, om voor de zonde te sterven. En dan bidden wij, Heere Jezus, dat u zelf in ons midden bent vanmorgen, door uw Heilige Geest. We hebben toch samen gelezen in uw woord dat u komt, Heilige Geest, op het gebed. Door het gebed en de ondersteuning van de Geest. En daar bidden we om dat u in ons midden bent, Heere Jezus, door uw Geest. Zodat onze ogen gericht mogen zijn op de Heere Jezus Christus, die voor ons wilde lijden en sterven, die voor ons de dood heeft overwonnen, die een doorgang heeft gemaakt tot het eeuwige leven. Heere, we bidden dat u in ons midden bent en dat u ook thuis aanwezig bent als uw woord klinkt. Wij bidden voor allen die door deze preek geconfronteerd worden met lege plaatsen om hen heen. Voor de rouwdragenden onder ons, u kent ze allen bij name. Wij bidden, Heere, voor diegenen die weten wat het betekent dat de afbraak van het lichaam daar is, als de dood steeds dichterbij lijkt te komen. Heere, ook plotseling kan het gebeuren. Wie zijn wij tegenover u? Ons leven is een handbreed gesteld. Heere, doe het ons beseffen van morgen, zodat we zullen ingaan in het eeuwige leven. Dat we zullen ingaan door de weg, de waarheid en het leven, Jezus Christus. Heere, wij bidden voor allen die thuis zijn, met ons verbonden zijn, degenen die wachten op uitslagen van onderzoeken, u kent ze allen bij name. En alle dingen zijn in uw hand en u vergist u niet. Heere, we willen u ook bidden voor mevrouw Anneke van Oosten, die zo topt met haar gezondheid, nu ze weer een longontsteking heeft gehad. We bidden dat u haar nieuwe kracht wil geven en herstel. En dat ze in alle omstandigheden mag blijven zien op u, Heere Jezus, die de dood hebt overwonnen. We bidden, Heere, dat ook onze kinderen en onze jongeren mogen leven van Christus. Want we hebben toch gelezen in uw woord dat als ons leven Christus is, dan is ons sterven winst. Dan heeft de dood niet het laatste woord. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan voor wie in het geloof op Jezus ziet. Heere, geeft u dat geloof ook aan onze jongeren en aan onze kinderen. Ook aan de kleine kinderen die bij de kinderopas zijn of die thuis zijn. We bidden, Heere, dat u werkt met uw Geest in de harten van ons allen. We mogen u ook dankzeggen als er ook vreugde is en dankbaarheid. In het bijzonder bij mevrouw Alexandra de Heer. Als daar opnieuw een kleindochter is geboren. Als Liesel is geboren. Het levenslicht mocht aanschouwen. Dan danken we u daarvoor. Dat mevrouw Alexandra de Heer opnieuw oma mocht worden. We bidden dat u haar zegent. Dat u haar in alles nabij bent. En dat dit kindje mag opgroeien tot eer van uw naam. Heere, ontferm u zo over ons allen. We bidden, Heere, dat uw naam mag worden verkondigd vanmorgen. En dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Niet alleen onder ons, maar ook naar de mensen om ons heen. De mensen in Schiedam. Want we hebben allemaal die ene naam zo nodig, die gegeven is onder de hemel, waardoor we moeten zalig worden. Die ene naam van Jezus Christus, geef dat die naam verkondigd wordt, hier in ons midden, maar ook naar buiten toe. Help ons dan ook om een lichtend licht te zijn, een zoutend zout, ook midden in alle moeilijkheden van het leven. Heren, we bidden u dat u doorgaat met uw werk in ons land en daarbuiten. Zegent u ook het zendingswerk. Zegent u ook degenen die zijn uitgezonden naar uw volk Israël. Ontferm u over uw volk. Geeft u vrede voor Jeruzalem. Hier hebben we er afgelopen week aan teruggedacht. 80 jaar geleden is dat Auschwitz werd bevrijd. Zoveel Joden toen op een gruwelijke wijze vermoord. En nog steeds is daar het antisemitisme. En we bidden, Heere, dat het stopgezet mag worden. En dat u geeft, dat u zelf erkend wordt, Heere Jezus, door uw eigen volk. Dat ze de Messias gaan belijden. Ontferm u over die mensen die steeds gegijzeld waren en nu vrijkomen. Ook over diegenen die nog steeds gegijzeld worden. En ook over de inwoners van Gaza, allen die lijden, geef dat allen uw naam mogen gaan belijden. Uw naam, Heere Jezus, dat die verkondigd mag worden over heel de aarde, ook in Israël en onder de volken en ook bij ons deze morgen. Want Heere Jezus, u bent toch het leven, u hebt het toch gezegd. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs al was hij gestorven. Zo bidden we en danken we dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging is, zoals gezegd, Filippenzen 1, vers 19 tot 26. Het thema voor de preek, dat luidt als volgt: Paulus verlangen, dat is het thema voor de preek. Twee punten voor de preek. Ten eerste dat Paulus verlangt en ten tweede waarnaar Paulus verlangt. Paulus verlangen is het thema voor de preek. Allereerst dat Paulus verlangt en ten tweede waarnaar Paulus verlangt. Maar eerst gaan we samen zingen uit Psalm 39... En daarvan het derde en het vijfde vers. O Heer, ontdek, maak het mij bekend, mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ay, leer mij hoe vergankelijk ik ben. Een hand breed, een hele korte tijd, is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, hoewel de mens zich mooi voordoet, de sterkste is enkel ijdelheid, het is allemaal vergankelijkheid. En dan ook het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop bestaat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht. Niemand kan uw kracht weerstaan. Van al mijn ongerechtigheden. En stel mij niet getrouwe toeverlaat, getrouwe toevlucht, de dwaze sterveling tot een smaad, tot een spot. We zingen op Psalm 39, vers 3 en 5. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Paulus verlangen, dat is het thema voor de preek. Ten eerste dat Paulus verlangt en ten tweede waarnaar Paulus verlangt. Ja, gemeente, misschien herkent u dat wel in uw omgeving. Die dubbele houding als het gaat over de dood. Aan de ene kant is de dood doodgewoon. De dood hoort nu eenmaal bij het leven. We moeten allemaal een keer uitstappen. En aan de andere kant willen de meeste mensen er maar niet te veel over denken. Geniet vooral van het leven. Leef elke dag. Want morgen kun je er niet meer zijn. En denken aan de dood, dat maakt depressief. De Nederlandse dichter J.C. Bloem dichtte ooit: denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. En het kan zomaar herkenbaar zijn vanmorgen, bij ons, bij deze of gene, bij u, bij jou. We drukken die gedachte aan de dood het liefst maar zo ver mogelijk bij ons vandaan. Of we proberen er maar in te berusten. Het is nu eenmaal zo, het hoort er nu eenmaal bij. Ja, gemeente, of mag je als christen op een andere manier met deze werkelijkheid omgaan? Want we krijgen er allemaal mee te maken. Misschien bent u er al vaker mee geconfronteerd. Misschien in uw eigen familiekring of in uw vriendenkring. Bij het ouder worden en steeds meer mensen om u heen vallen weg. En als we dan eens 10 jaar verder proberen te denken. Wat is nu 10 jaar? En als we dan weer 10 jaar terug zouden denken. Hoe vaak zal het dan gezegd zijn hier vanaf bij de mededelingen, bedroefd delen wij u mee, dat overleden is in de leeftijd van, ja, hoeveel? Hoeveel jaar? Dus niemand die het weet. Afgelopen week overleed plotseling een diaken uit Schravenzande in de leeftijd van 58 jaar. Ja, plotseling. 3 jaar geleden, precies ook januari, 3 jaar geleden, heb ik hem daar bevestigd als diaken. En toen had niemand kunnen bedenken, zo'n gezonde man, volop in het leven, dat hij 3 jaar later zo plotseling het leven zou laten. En gemeente, ook van ons geldt het, van ons allemaal, tenzij dat Christus eerder terugkomt. Dat het ook van ons eens gezegd zal worden en hij stierf. En zij stierf. En gemeente, hoe gaan we daar nu mee om? Dat is de grote vraag, met die wetenschap. Dat wil Paulus aan de Filippenzen leren. Eerst spreekt hij over zijn lijden in de gevangenis, in de verzen 12 tot en met 18. En hij heeft het ons verteld dat zijn lijden geen verlies, maar uiteindelijk winst oplevert. Winst voor het evangelie. En nu spreekt Paulus over zijn sterven. Vanaf het 19e vers. Misschien hebben de Filippenzen het gevraagd, het zou zomaar kunnen. Je gaat toch zeker niet sterven, Paulus? Dat willen we niet. We kunnen je nog niet missen. We hebben je nog zo nodig. Wat is dat verdrietig? Jongens en meisjes, als er iemand gaat sterven. Misschien heb jij dat ook wel eens van dichtbij meegemaakt. Een lieve opa of oma, een oom of een tante. En eerst werd opa ziek, oma en opa werd steeds zieker en toen ging opa sterven. Je wilde het niet, het gebeurde wel. En nu is er een lege plaats. Nee, gemeente, God heeft ons niet geschapen om ons eenmaal te laten sterven. En wij mensen, wij kunnen elkaar niet missen. Als het goed is, tenminste, niet. Ga je nu sterven, Paulus? Ik weet het niet, zo laat Paulus merken. Nee, Paulus vertelt het niet. Hij vertelt alleen wat hij wel weet. Ik weet, zo begint het 19e vers, want ik weet, en dat woordje weten, dat is een kernwoord in dit eerste hoofdstuk. Zo begon ook het 12e vers, zo begon ook de vorige preek, de vorige tekst. Ik wil dat u weet, vers 12, en nu weer vers 19, want ik weet. Nee, dit is niet maar een misschientje. Dit is ook niet wat ik altijd zo voel. Nee, ik weet het. Ook als ik het niet voel. Ik weet het wel, diep van binnen. Wat weet je dan, Paulus? Dit. Dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Tot zaligheid. Tot redding. Ze hebben het misschien gevraagd. Waar ga je dan heen, Paulus? Als je dan wel gaat sterven. En misschien hebben ze het jou ook wel eens gevraagd. Gewoon in het dagelijks leven. Dat je eerste autorijlessen kreeg, jongelui. En je was zo gefocust op het autorijden dat je per ongeluk een doodlopende straat in reed. En toen zei de rijinstructeur, waar ga je heen? Waar ga je heen, Paulus? Paulus maakte duidelijk, hoe dan ook. Of ik nu blijf leven, of dat ik ga sterven, het is geen doodlopende weg. Ook al heeft het er alle schijn van. Dit lijden in de gevangenis leidt niet tot de dood, maar leidt tot redding, tot zaligheid, tot bevrijding. En misschien heeft Paulus in eerste instantie gedacht, bevrijding uit deze aardse gevangenis. Ja, dat zal het ook zijn. Deze banden die hem binden hebben niet het laatste woord. Dit zal mij tot redding zijn, tot redding strekken. En dat woord wat er staat in het Grieks, dat woord strekken, in de Statenvertaling stond gedijen. Dat is een heel specifiek woord in het Nieuwe Testament. Dat komen we verder nergens tegen in het Nieuwe Testament. We komen het wel tegen in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. En daar komen we tegen bij Job. Dat kan ook geen toeval zijn. Want Job zegt het in Job 13, vers 16. Ondanks dat hij door zijn vrienden beschuldigd wordt, dat hij zelf de oorzaak is van dat lijden. Hij zal wel een zonde hebben gedaan. Zoals ook Paulus werd beschuldigd door zijn medebroeders. Hij zal wel iets mis hebben gedaan, daarom zit hij in de gevangenis. En dan zegt Job in Job 13 vers 16, in al dat lijden, hij zal mij tot verlossing zijn, tot zaligheid zijn. Met Job gelooft Paulus. Dat het niet uitloopt, dit lijden, op de ondergang, maar op de verlossing. Dat zijn lijden in de gevangenis, dat het meewerkt aan de bevrijding. Dus niet alleen aan de voortgang van het evangelie, zoals we dat vorige week hoorden, maar ook aan zijn persoonlijke bevrijding. Uiteindelijk aan zijn eeuwige redding. Aan zijn redding van de macht van de zonde. Van de macht van de boze. En om dat te kunnen zien, om dat te kunnen blijven zien, dat alles tot zaligheid strekken zal, daarvoor heeft Paulus het gebed van die gemeente hard nodig. En de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Vanuit het Grieks horen die twee woorden, aan het einde van vers 19, heel duidelijk bij elkaar. Het gebed en de ondersteuning van de geest, beide zelfstandige naamwoorden staan in het Grieks onder één lidwoord. Dat betekent dat ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het gebed en de ondersteuning van de geest. De gemeente bidt om hulp. En Christus geeft die hulp door zijn geest. Het is dus de geest die Paulus op de been houdt. De geest van Jezus Christus. En dat doet de Heilige Geest op het gebed van die gemeente. En zo houdt de geest in hem het verlangen levend. Die geest doet hem reikhalzend uitzien, verlangen en hopen. Vers 20. Die geest houdt in hem het verlangen levend. Die geest doet hem hopen. En dat is niet maar een onzekere hoop. Want ja, als het over de dood gaat, de meeste mensen hopen. Hopen dat het dan beter wordt. Hopen op een beter leven. Hopen misschien een engeltje hier of daar. We hopen er maar het beste van. Maar gemeente, als je hoop geen grond heeft, dan kom je met die hoop bedrogen uit. Nee, Paulus' hopen is niet twijfelachtig. Paulus' hoop is zeker weten, vast vertrouwen. Welk vertrouwen? Dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Paulus' hoop is gericht op een persoon. En hoe heet die persoon? Die persoon, dat is Christus. Christus, Jezus. Die Christus, die nog nooit iemand heeft weggestuurd, die het alleen van hem verwachtte. En Paulus nodigt de Filippenzen uit om nu ook op deze Christus te hopen. Het van hem alleen te verwachten. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Nee, Paulus weet het niet. Hij weet het niet wanneer het komt. Hij weet niet of de celdeur binnenkort open gaat en hij binnenkort vrij man wordt. Of dat de celdeur binnenkort open gaat omdat hij geëxecuteerd zal worden. Eén ding weet hij wel. Dat Christus zal worden grootgemaakt. In zijn lichaam. In alle vrijmoedigheid. In alle vrijheid betekent dat hier. Terwijl hij in gevaar zit. Maar Christus wordt groot gemaakt. In alle vrijheid. Zoals altijd. En zo ook nu. Door mijn aardse bestaan heen. Of het nu door het leven is, zegt Paulus. Of door de dood. Of ik nu binnenkort de cel mag verlaten. Dan zal ik buiten Christus verkondigen. Of dat ik binnenkort gedood zal worden, dan zal ik Christus ook groot maken. Want het leven is voor mij Christus. Zo roept Paulus het uit, zomaar midden in die brief, zomaar midden in dat schrijven, voordat die celdeur open begaat, begint hij Christus groot te maken. Wat een belijdenis, gemeente. Het is een persoonlijke geloofsbelijdenis. Vanuit het Grieks begint dat 21ste vers dan ook met de woorden voor mij. Voor mij ligt het zo. Voor mij is het zo dat het leven voor mij Christus is. Wat een uitnodiging voor die Filippenzen en ook voor ons. Want gemeente, alleen Christus is de redder. We kunnen het leven zoeken in van alles en nog wat. We kunnen het leven zoeken in de godsdienst, in bepaalde vormendienst. Maar het leven ligt alleen in Christus. We kunnen het leven zoeken in carrière. Als ik nu die baan maar had, ja, dan had ik echt leven gehad. Dan zou ik echt weer op kunnen bloeien. We kunnen het leven zoeken in relaties. Als ik nu die mensen om me heen had, dan zou ik echt gelukkig zijn. Nee, zegt Paulus, zo ligt het niet meer voor mij. Voor mij is leven niet dat ik weer in vrijheid hier rond kan lopen hier op deze aarde. Voor mij is leven niet dat de celdeur open gaat. Voor mij is leven Christus. Paulus beseft heel goed. Al was ik nog zo'n vrij mens. Al had ik alles wat mijn hart verlangde. Maar ik had Christus niet, dan was ik nog niets. Dan had ik nog geen leven. Uiteindelijk niet. Dan eindigde mijn leven in de dood, uiteindelijk in de eeuwige dood. Wat een aangrijpende werkelijkheid. En daarom spoort Paulus die Filippenzen aan om tot Christus de toevlucht te nemen. Om op Christus te hopen, op Christus alleen, op Christus te zien. Vertrouw uw leven toe aan Hem die voor u klaarstaat deze morgen. Die ook uw redder, uw zaligmaker wil zijn. Die voor u niet alleen al dat lijden heeft verdragen, maar voor u ook de dood is ingegaan om u te redden van de dood. Niet slechts van de lichamelijke, maar veel meer van de eeuwige dood. De straf op de zonde. Hij is de strijd met de boze aangegaan. En hij heeft de boze overwonnen. En hij heeft nu de sleutel. Aan hem is alle macht in hemel en op aarde. En hij heeft de sleutel van de hel en van de dood. En hij is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft, zal leven. Al was hij ook gestorven. En daarom kan Paulus het zeggen. Omdat hij steunt op het woord. Omdat hij steunt op Christus. Omdat hij vertrouwt op Christus alleen. Voor mij is leven Christus. En dus sterven winst. Want Paulus weet vanuit datzelfde woord. Dat als Christus ons leven is, dat wij dan met hem gestorven zijn. Dat als wij in Christus geloven, dat wij dan gestorven zijn. Want hij heeft ons meegenomen en hij heeft ons oude leven aan dat kruis gespijkerd. En toen is hij weer opgestaan en wie in hem gelooft, is met hem opgestaan. En dat nieuwe leven, dat kan door niets worden onderbroken. Dat nieuwe leven, dat kan door ons aardse sterven niet worden afgebroken. Dat nieuwe leven, dat wordt niet minder, dat wordt alleen maar meer. Ja, en dan zijn we nog steeds verdrietig, jongens en meisjes. Natuurlijk zijn we verdrietig. Als er een lieve opa of oma sterft. Als je ze nog hebt, dan moet je er toch niet aan denken dat ze misschien ook een keer gaan sterven. Maar weet je, jongens en meisjes, luister goed. Onthoud het goed. Als opa of oma in de Heere Jezus gelooft en opa of oma sterft, dan is het voor opa of oma niet erg. Want dan is sterven alleen maar doorgaan, doorgaan naar het eeuwige leven. En gemeente, dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek, waarnaar Paulus verlangt. Want gemeente, nadat Paulus telkens weer schreef, ik weet, we lezen dat in vers 12, ik wil dat u weet, we lezen dat in vers 19, want ik weet, schrijft hij in vers 22... En als u meeleest, dan kunt u het zien. Dan schrijft hij in vers 22, waar de tekst een omkeer maakt, de schakel. Dan schrijft hij aan het einde van vers 22, ik weet het niet. Ik weet en ik weet het niet. Wat weet Paulus dan niet? Nou, Paulus weet dat zijn redding vast ligt. Dat is vast en dat is zeker. Hij weet dat zijn redding vast ligt in Christus Jezus. En daarom is hij zo rustig. Zo ontspannen. in de cel. Misschien is morgen zijn levenseinde daar. Plotseling, onverwacht. Maar hij weet, voor mij jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. En toch staat hij in twijfel, in dubio. Ik weet het niet, zegt hij. Ik weet niet wat ik kiezen moet. Ik weet niet waar ik nu naar verlangen moet. En misschien herkent u dat wel. Als u zo ver bent gevorderd in het geloof. Gevorderd, daar ging het om de vorige keer, toch? Tot een hogere orde gekomen. Misschien herkent u dat wel. Als leven en sterven dan zo dicht bij elkaar liggen. Als het zo in elkaar vervlochten is. Als het een zo met het ander verweven is. Maar nu weet ik het niet meer. Blijf ik leven in het vlees, zegt Paulus. Blijf ik leven hier op aarde. Dan betekent dat voor mij vruchtbaar werk. Dat weet hij wel. Blijven leven hier op aarde, dat is dus ook winst. Paulus veracht dus niet het leven hier en nu, integendeel. En ik kan me nog heel goed herinneren van een zeer oude vrouw uit onze gemeente. Ze is inmiddels al jaren overleden. En in mijn begintijd, toen ik hier bij u predikant mocht zijn, en als ik dan bij haar kwam en toen bij haar laatste verjaardag, en ze was al zo oud, toen de oudste van de gemeente. En ze zei bij haar laatste verjaardag, en toch wil een mens altijd hier blijven. Gek is dat. Je wil altijd hier blijven. En gemeente, daar is dus op zichzelf helemaal niks mis mee. Paulus zegt hier blijven, dat betekent voor mij vruchtbaar werk. Paulus zegt niet, als ik hier nu nog moet blijven in dit aardse tranendal, dan mag ik misschien nog voor iemand tot betekenis zijn. Nee, Paulus zegt, leven hier op aarde, leven in het vlees, leven in het lichaam, dat is voor mij. Voor mij, weer voor mij. Voor mij is het leven Christus. En leven hier op aarde, dat is voor mij. Letterlijk vertaald staat er vanuit het Grieks, dat is voor mij vrucht van werk. En Paulus weet, ook al zou ik het zelf niet zien, als ik hier blijf, zoveel heeft hij geleerd op de leerschool van de Heilige Geest, als ik hier blijf, dan heeft dat een doel. Want God laat zijn kind nooit zomaar hier op aarde. En dat brengt hem in dubio. Dat brengt hem in die tweestrijd. Ik word van deze twee gedrongen. En dat woord gedrongen, dat betekent vanuit het Grieks, ik kom in de knel. Ik kom er echt niet uit. Als je me vraagt wat ik kiezen moet, waar ik naar verlangen moet, dan weet ik het echt niet meer. Het is allebei goed. Wat een rust, hè? Wat een vrede. Terwijl de dood misschien zo dichtbij is. En Paulus zit daar niet depressief te zijn. Het enige wat hem onrustig maakt is dat het ene nog beter is dan het andere. Wat moet ik nu kiezen? Niet uit twee slechte, maar uit twee goede. Blijven leven, dat is winst. Dat is vruchtbaar werk. Dat is winst voor het koninkrijk. Maar sterven, dat is ook winst. Nee, Paulus verlangt niet naar dat sterven op zichzelf. Paulus is niet levensmoe. Paulus wil niet dood. Integendeel. Hij wil leven. Leven als nooit tevoren. Ook voor een christen is de dood niet doodgewoon. Ook voor een christen is de dood de laatste vijand. Ook al is die verslagen, Een insect die zijn angel kwijt is. Maar ook een christen kan zo opzien tegen de dood. Tegen het sterven, het stervensproces. Die afbraak van het lichaam. En als u dat ooit van dichtbij hebt meegemaakt, dan weet u hoe intens dat kan zijn. En dat afscheid nemen. Dat afscheid nemen van je geliefde. Ja, soms neemt de Heere iemand in zijn slaap weg. Een gebedsverhoring hoeft er geen afscheid te nemen. Maar het afscheid nemen kan ook zo moeilijk zijn. Zoveel tranen. En gemeente, daar hoeven we ons helemaal niet voor te schamen. Als we dat tegenop zien, tegen dat sterven. Want we zijn helemaal niet geschapen om weer een keer te sterven. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En het is helemaal niet natuurlijk. Het is juist heel tegennatuurlijk. Oh, wat moet dat lichaam strijden. Paulus verlangt niet naar de dood. Integendeel. Hij verlangt juist losgemaakt te worden van de dood. Losgemaakt te worden van de banden van de dood. Heen te gaan, ontbonden te worden. Dat staat letterlijk in het Grieks, losgemaakt te worden. En dat woord losmaken roept het beeld op van de tent. De tent die weer wordt opgerold. En wanneer gebeurt dat, jongelui? Wanneer wordt de tent weer opgerold? Als je weer naar huis gaat. Als je op vakantie bent geweest en je gaat weer naar huis, dan wordt de tent weer opgerold. En Paulus gebruikt dat beeld ook in de Korinthebrief. Ook als het over het sterven gaat. En hij zegt het daar. Ook daar. 2 Korinthe 5 vers 1. Wij weten. Niet wij voelen. We voelen vaak het tegendeel. We weten. Wat weet je dan? Wij weten, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 1, dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En misschien heeft Paulus ook hier gedacht aan die tent. Of misschien dacht hij aan dat schip. Dat schip dat voor anker lag. Waarvan de touwen werden losgemaakt. Zodat het kon overvaren naar de overkant. Wat verlangde hij? Om af te varen. Naar de haven van rust. En eeuwig aan te meren. Nee, gemeente, Paulus verlangt niet naar de dood, maar Paulus verlangt naar Christus. En dat brengt hem in die tweestrijd, want het leven is voor mij Christus en zo blijkt nu, het sterven is voor mij ook. Ja, nog meer, Christus. Losgemaakt worden en bij Christus zijn, ja dat is verreweg het beste. Dus, als de dood komt, jongens en meisjes, als jij het misschien ook een keer zult zien, je opa, je oma gaat sterven. Misschien al is gestorven. Toen lag opa, oma op dat bed. En toen in die kist. En toen in het graf. Nee. Opa is niet in het graf. Opa is bij de Heere Jezus. Als opa, als oma in de Heere Jezus geloofde. En op het moment dat opa of oma sterft, op dat moment is zij niet meer. Niet meer op het bed, niet meer in de kist, niet meer in het graf, bij de Heer Jezus. Jawel, het lichaam is er wel op het bed, in de kist, in het graf, maar zelf is opa, is oma dan bij Heer Jezus. Jezus. Zijn ziel. En gemeente, daarom kan Paulus zo hevig verlangen. Wat een vergezicht. Hij weet, als ik ontbonden ben, als de touwen zijn losgemaakt, dan ben ik bij Jezus. Die Jezus die ik zo lief heb. Die voor mij stierf, die voor mij de straf gedragen heeft. De straf op de zonde waarvan de dood het loon is. Die Jezus die mijn verlosser is. Die me verloste van de angst, van de hel, van de band van de dood, van de eeuwige dood. Die Jezus, die voor mij is opgestaan uit de dood. Die voor mij de dood heeft overwonnen. En dan zal ik hem zien zoals hij is. En dan zal ik me eeuwig in hem verblijden. Hoe dat zal zijn, dat weet ik niet. Eén ding weet ik wel, dan zal ik met Christus zijn. Dan zal ik ontbonden zijn. Dan zullen de banden verdwenen zijn. En dan zal ik nooit meer bij hem wegdwalen. Nooit meer zonde, nooit meer pijn. U zegt, ja, had ik dat verlangen maar. Dat verlangen van Paulus, wat verlang ik daarnaar? Gemeente, we moeten het wel goed onderscheiden. Wanneer had Paulus dat verlangen? Dat verlangen had hij niet toen hij in het volle leven stond, toen hij druk aan het werk was. Dat verlangen had hij toen hij in de cel zat, toen hij geen kant meer op kon. Toen hij zo lijden moest. Dat is nu de vrucht van lijden. De eerste vrucht is voor Paulus zelf. Dat lijden geeft in hem het verlangen met Christus te zijn. Door dat lijden heen, door die afbraak van het lichaam heen. En hoe vaak is dat al niet gebeurd? Dat door het lijden heen het verlangen werd geboren. Op dat sterfbed. Dat de ogen weer open gingen. Ben ik er nu nog? Wanneer mag ik nu naar de Heer Jezus toe? Maar nee. Nee, voor Paulus is het zover nog niet. Paulus mag nog niet gaan. Paulus, niet te hard van stapel lopen. Ja, bij Christus zijn, dat is verreweg het beste. Niet dat ik het altijd zo voel, maar ik weet dat het zo is. Maar, zegt Paulus, in het vlees blijven, dat is noodzakelijker voor u. Dat weet ik ook. Die gemeente in Filippi, die heeft hem nog zo hard nodig. Daar is nog zoveel werk te doen. Daar zijn zoveel jonge mensen tot geloof gekomen. De eerste beginselen van het geloof. En ze moeten er meer van leren. Ze moeten nog groeien in het geloof, zoals Paulus groeide in het geloof, zodat ze niet bij de eerste tegenslag weer terugzakken, zodat ze het volhouden. En Paulus moet nog van betekenis zijn. En Paulus weet dat dienstbaar zijn in het koninkrijk, dat is belangrijker dan mijn eigen verlangen. En daarom vertrouwt hij erop dat hij voorlopig zal blijven. Vanuit het Grieks staat er dan letterlijk in vers 25. En dit vertrouwend, zo begon ook vers 6, ik vertrouw. En nu vers 25, en dit vertrouwend weet ik. Dit weet hij wel. Dit vertrouwend weet ik dat ik zal blijven. En dan staat er in de herziene statenvertaling achter leven, om het leesbaar te maken. Maar dat staat er natuurlijk niet in het Grieks, dat staat schuin gedrukt. Dus letterlijk staat er, en dit vertrouwend weet ik dat ik zal blijven. En waarschijnlijk bedoelt hij, zoals de herziene statenvertaling ook vertaald heeft, dat hij erop vertrouwt dat hij in leven blijft. Dat hij teruggaat naar de Filippenzen, omdat dat nuttiger is voor hen. Maar het kan ook zijn dat hij bedoelt dat hij hoe dan ook blijft. in verbinding blijft. Of het nu in het leven is, of in het sterven. Dat de dood hem niet alleen niet van Christus doet scheiden, maar dat de dood hem uiteindelijk ook niet van hen doet scheiden. En dat feit dat ik zal blijven, die wetenschap. We zullen elkaar, ook elkaar weer zien, hoe dan ook. Het zal zijn, dat weet hij zeker. Het zal zijn tot uw vordering, vers 25. Tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Dat woord vordering kwamen we ook tegen bij de vorige preek in vers 12. Het was een militaire term, weet u het nog? De verkenner. Door Paulus' lijden heen is het evangelie bevorderd tot een hogere orde, zo leerden we vanuit vers 12. En door Paulus' sterven heen, of juist door zijn blijven, door het sterven heen, of door het leven, dat weten we dan niet. In ieder geval daardoor zullen de Filippenzen vorderen. Ze zullen tot een hogere orde worden onderscheiden in het leger van koning Jezus. Zo leren we vanuit vers 25. Ze zullen er meer van gaan verstaan. En wat is dat nodig, gemeente? Niet alleen die eerste beginselen van het geloof. Want dan kun je zomaar bij de eerste twijfel weer terugzakken. Maar ook als je jong bent, dat je mag groeien. Dat je er meer van gaat verstaan, zodat je niet zomaar heen en weer geslingerd wordt. Paulus had het al gezegd in vers 6, ik vertrouw erop. Dat hij het doet, dat hij dat goede werk in u afmaakt. Ze zullen er meer van leven uit die wetenschap. Dat als Christus onze leven is, dan is ons sterven winst. En het zal tot blijdschap zijn. En ook hier zijn het weer twee zelfstandige naamwoorden onder één lidwoord. Vordering en blijdschap. De vordering van het geloof geeft blijdschap in het geloof. En daar eindigde de vorige pericoop, de vorige tekst in vers 18 in die blijdschap. Daarom was Paulus verblijd. Zelfs in de gevangenis. Waarom? Omdat Christus werd verkondigd. En daar eindigt nu ook deze pericoop, ook deze tekst. Wat ziet Paulus er naar uit? Dat niet alleen hij verblijd is, in hem verblijd, maar dat ook zij met hem verblijd zijn. Dat niet alleen hij Christus groot maakt. Daar begon deze pericoop in vers 19. Dat Christus wordt groot gemaakt. Alle schijnwerpers op hem gericht. En daar eindigt nu deze pericoop in vers 26. Opdat ook zij zullen roemen. Niet alleen hij hem groot maakt, maar ook zij zullen roemen. En wij met hen in Christus Jezus. Hem groot maken. Door het lijden en door het sterven heen. Door de beproevingen en door de tranen heen. Meer en meer. Overvloedig. Door Paulus' hernieuwde aanwezigheid bij hen. En dus ook eenmaal bij ons. Tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Eenmaal voor eeuwig. En misschien voor hen hier in het begin. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen als antwoord op de verkondiging uit de 73ste psalm. Daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig, voortdurend bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde waardig. Schatten u alle liefde geven die u werkelijk toekomt. Dewijl omdat gij mijn rechterhand wou vatten. Omdat u mijn rechterhand wilde aanraken. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, mijn toevlucht, en mij hiertoe door u bereid, door u klaargemaakt, opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, het 12e vers. Laten wij samen danken en bidden. Heere grote God, wij danken u voor alles wat u gaf vanmorgen. Voor het onderwijs vanuit uw woord. Voor de wijsheid die u aan Paulus gaf. Hij mocht het opschrijven. En ook wij mochten erin delen. We mochten luisteren naar wat u zelf tot ons te zeggen had. Wat een voorbeeld, wat een belijdenis. Voor mij is het leven Christus. Geef, Heere, dat we allemaal die belijdenis mogen naspreken. In het geloof mogen belijden. Heere Jezus, wie u bent. Want als wij u belijden voor de mensen, dan zult u ons belijden voor uw Vader die in de hemel is. Ja, als ons leven Christus is, dan is het sterven winst. Heere, sterk ons in dat allerheiligst geloof. Geef dat we mogen groeien, mogen toenemen in die genade, mogen vorderen, zoals Paulus dat ons gezegd heeft. Vorderen tot een hogere orde mogen komen in dat leger van Koning Jezus. En als we er nog buiten staan, doe ons dan vluchten. Vluchten tot Jezus. Want Heere Jezus, buiten u is geen leven. Buiten u is het leven maar even. En dan is de dood voor eeuwig. En u, Heere Jezus, u wilt niet dat iemand sterft. Daarom gaf u uw leven in de dood. Daarom zei u ook vanmorgen, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, zelfs al was hij gestorven. Heere, we bidden dat uw woord meegaat in ons hart. We bidden om uw zegen over de dienst van vanmiddag. Zegen onze broeder die dan het woord mag bedienen. Zegen ook de kinderen bij de zondagschool. En morgen ook de jongeren bij de catechisaties. En dinsdag de ouderen bij de ouderenmiddag. En vrijdag de kinderen bij Shalom. En ook zaterdag. Voor zaterdag bidden we om uw zegen over het Deuren Open project. Als de deuren van de kerk weer open gaan. Ja, dat er ontmoetingen mogen zijn. Dat er mensen mogen komen om de rust in u te vinden. Want wie u zoekt, die vindt het leven. Heren, zo bidden wij, zo danken wij dit alles in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 118, het 9e vers. De Heer wou mij wel hard kastijden, zwaar beproeven, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ontsluit open, ontsluit voor mijn schreden, voor mijn voetstappen, de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven, Heeren majesteit. Psalm 118, het 9e vers. Gemeente, verhef dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.